onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen op Psalm 65 en daarvan de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 65, de versen 2 en 3. Ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 72 vers 1. Geef Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Eigenlijk een gebed om de wederkomst van de Heere. Een gebed van: Heere, zet uw zoon op de troon om te regeren over deze aarde. Vandaar geef Heere de koning uw rechten. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezing is 1 Thessalonicenzen 1 en vervolgens hoofdstuk 4 vanaf het 13e vers. Dus 1 Thessalonicenzen 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus. Voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest. En met volle verzekerdheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking. Met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe. Maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. en zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft verwekt. Namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. En dan hoofdstuk 4 vanaf het 13e vers. En dan lees ik tot en met hoofdstuk 5, de 11e vers. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderven overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heere, u bent het die ons vanavond hier samen brengt. In uw huis, in de kerk, daar waar uw woord, Heere, open mag gaan. Iedere zondag opnieuw, daar waar u wilt zijn. En we mogen geloven, Heere, dat u er ook vanavond bent. Daar vertrouwen we op. En van de Thessalonicenzen lezen wij dat zij de woorden van de apostel hadden aangenomen als uw woord. En de apostel schreef: het was ook Gods woord dat wij tot jullie spraken. Wat is het groot, Heere, dat we mogen geloven dat niet alleen als we uw woord lezen, maar ook als uw woord verkondigd wordt, dat we mogen geloven, Heere, dat u tot de gemeente spreekt. En dan kan het zo zijn, Heere, dat er soms ook alles van de prediker tussen zit. Maar tegelijkertijd is het zo, Heere, dat u er bent. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En we mogen geloven, Heere, dat u in de persoon van de Heilige Geest ook op dit moment bent, overal. Ja, daar waar uw gemeente samen vergaderd is. Dank u, Heere, dat wij dat in vrijheid mogen doen. Dat niemand het ons belet, Heere, om naar de kerk te gaan. Ook niet om thuis, Heere, onze Bijbel te openen en daarin te lezen. En uw woord is een lamp voor onze voeten, licht op ons pad. Maar daarom bidden we, Heere, voor degene Ja, die om hun geloof vervolgd worden, verdrukt worden. We hebben gelezen van de Thessalonicenzen dat zij het woord hadden aangenomen in veel verdrukking. Wat is het groot, Heere, dat u ondanks die omstandigheden werkt. En dat u geeft aan christenen. Dat zij desondanks verblijd mogen zijn in u. Geef dat, Heere, ook op dit moment aan al die christenen die het moeilijk hebben. Als we bedenken, Heere, dat juist in onze tijd er zoveel christenen omkomen om hun geloof. En dan gaat het niet over duizenden, maar over tienduizenden per jaar. En dat is eigenlijk nog licht uitgedrukt. Dat beseffen we vaak niet. Maar als we denken aan landen in Azië, Noord-Korea, bepaalde islamitische landen, bepaalde communistische landen, Heren, dan is het echt niet zo normaal dat wij de mogelijkheid hebben om zo hier te zijn. We danken u daarvoor. En we bidden, Heren, dat het zo zijn dat we ons verbonden mogen voelen met al degenen waar dan ook in deze wereld die uw verschijning hebben lief gehad. We geloven in de gemeenschap der heiligen. We hebben veel gemeen. We hebben één Heren. We hebben één geloof. We zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel, in de Heere Jezus. En we belijden, Heere, dat al het aardse dat we bezitten, niet in de eerste plaats onze christelijke zegeningen zijn. Maar dat juist dat die christelijke zegeningen zijn waarover Paulus spreekt. Dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemel, in de Heere Jezus. En dat hebben we gemeen met iedere christen hier op aarde. Hoe groot is het, Heere, om dat te weten. En dat we verbonden mogen zijn met uw Heere Jezus. En u zit in de hemel. U bent het hoofd. Wij zijn het lichaam. Maar het feit dat u daar bent, aan de rechterhand van uw Vader, garandeert ons, Heere, dat wij ook straks daar zullen zijn. U heeft gezegd, in het huis van mijn Vader zijn veel woningen. En anders zou ik het jullie wel gezegd hebben. En ik ga heen om plaats voor jullie gereed te maken. Heren, we hebben reden om uw naam te loven en te prijzen. Dat we mogen geloven, Heren, dat u naar deze wereld kwam. Om ons te redden van onze zonden. Om ons het eeuwige leven te geven. We bidden om uw zegen, Heren. Over de bediening van uw woord deze avond. Als er hier mensen zijn, Heren, die u niet kennen. En misschien vragen in hun hart hebben. Wilt u geven dat de boodschap van het evangelie tot hen mag komen. En dat hun hart open zal gaan, Heren, voor u. Doe ons beseffen, Heren, dat u ons roept. Dat u tot ons komt, zelfs met bevel van geloof en bekering. Dat u oproept tot geloofsgehoorzaamheid. Dat u niet wil, Heren, dat we aan u voorbij gaan. Als u uw armen wijd uitbreidt naar de zondaar, dan doet u dat niet met bijbedoelingen. Maar omdat u wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis van de waarheid komen. Laat uw stem tot ons komen, Heren, als u zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar geef, Heren, dat er vanavond ook een boodschap mag zijn voor al degenen die u vrezen. Als deze brief gaat, Heren, zo vaak over uw wederkomst. En we zijn denk ik veel te weinig, Heren, met uw wederkomst bezig. Maar geef, Heren, dat we aangemoedigd zullen worden om u te verwachten. En dat we ook ervaren zullen, Heren, dat we reden hebben om u te verwachten. En geef dat we het voorbeeld van deze Thessalonicenzen mogen opvolgen, Heren. Zij die leefden met die hoop in hun hart. En die hoop, Heren, gaf hen kracht om te volharden. Ook in moeilijke omstandigheden. Zo leggen we deze dienst, Heren, in uw handen, Heer. Doe met uw woord, Heren, wat u behaagt. Maar geef, Heren, dat het woord in goede aarde terecht mag komen. Dikwijls is het zo dat we iets horen, maar het gaat het ene oor in, het andere weer uit. U kunt geven, Heere, dat het in onze harten zal blijven. We bidden voor elkaar, Heere, zoals we hier zijn. Bijzonder voor degenen die uw hulp nodig hebben. Heere, die een kruis in hun leven te dragen hebben. Mensen die ziek zijn. En u weet, Heere, ja, wat in ons leven, ons kruis, is. Maar geef, Heere, dat we ook gaan ervaren, ja, wat u gezegd heeft. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Om genade te vinden, om geholpen te worden te bekwame tijd. Dat we bij u terecht kunnen met al die dingen. Geef ons het vertrouwen, Heere, in ons hart. Ja, niet alleen, Heere, dat onze zonden vergeven zijn. Maar het geloof, Heere, dat u van ons af weet. Dat u met ons verbonden bent. Dat u ons niet loslaat. Dat u aan ons denkt. Dat u voor ons zorgt. Dat zijn zulke belangrijke dingen. Terwijl we in de Bijbel lezen, Heere, dat Satan rondgaat als een briesende leeuw. Paulus zegt dat ook in deze brief. Hij wilde ergens heen, maar de Satan had het hem belet. En zo kan Satan sterk zijn. En zijn macht uitoefenen. Maar u bent degene die boven alles staat. U, Heere Jezus. Ja, die zit in de troon van uw Vader op dit moment. Geef, Heere, dat vertrouwen juist aan degene die het moeilijk hebben. We bidden voor de zieken. Ook voor de proponent, Heere, die vanavond zou volgaan. Maar vanwege ziekte verhinderd was. Heere, wilt u hem zegenen? Wilt u hem genezing geven? Wilt u zijn, Heere, met al degenen die uw woord mogen verkondigen. En wilt u geven, Heere, dat we dat met blijmoedigheid mogen doen. En met uw vrede in het hart. En wilt de vervulling, Heere, geven van uw Heilige Geest. Wat is het nodig, Heere, dat u het overneemt. En dat u de woorden in de mond geeft, Heere. Opdat uw woord tot de gemeente mag klinken. Wilt u, Heere, meer arbeiders uitstoten in uw wijngaard in heel deze wereld? Het is het groot om te lezen, Heere, in uw woord, dat u bezig bent met het redden van mensen. En dat als de laatste is toegebracht, dat u zult terugkomen. En juist daarom, Heere, is het zo belangrijk dat uw koninkrijk uitgebreid wordt. Heere, daar bidden we om. Waar dan ook in deze wereld, in Europa en elders. We bidden, Heere, voor degenen die lijden. Er is veel nood in deze wereld. En uw woord heeft, ja, daar zoveel over te zeggen. U heeft het zelf gezegd, Heere Jezus. U zult horen na mijn terugkeer, naar mijn Vader, van oorlogen, van geruchten van oorlogen, van aardbevingen en van besmettelijke ziekten en al dat soort dingen. Die zullen er zijn. En telkens opnieuw zullen die er zijn. En al die dingen betekenen het einde niet. Maar wij weten, Heere Jezus, dat u komt. Maar ondertussen, als we denken aan de psalm die we gezongen hebben, Heere, dan weten we dat u een hart heeft voor al degenen die lijden in deze wereld. En we bidden, Heere, ontferm u over hen. Zo leggen we onze gebeden voor u neer, Heere, in de vergeving van onze zonden. Wees ons nabij. Zie ons aan in de Heere Jezus alleen, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 68, de versen 1, 2 en 17. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. En weer denkend aan de wederkomst van de Heere Jezus. En het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens zullen verkrijgen. En het laatste vers, hoe groot en hoe vreselijk zijt gij alom. 68, 1, 2 en 17. Als tekst lees ik het 10e vers van 1 Thessalonicenzen 1. Als uitgangspunt voor de prediking. En dan moet je een paar woorden van het 9e vers erbij pakken. Dat gaat over de Thessalonicenzen. Dat zij tot God bekeerd waren om zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Tot zover. Ja, ik wil het met u vanavond wat hebben over de wederkomst van de Heer Jezus. Belangrijk om te weten is dat, dit was de eerste brief van de apostel Paulus. Er staan 13 brieven van Paulus in de Bijbel. Dit was zijn eerste brief, geschreven ongeveer in het jaar 50. Dus zeg maar 20 jaar na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En hij schreef deze brief aan een heel jonge gemeente. Een gemeente die nog maar een paar maanden bestond. En eigenlijk is dat een heel belangrijk ding. Hoe was dat gegaan? Paulus en Silas, in deze brief heet hij Silvanus. Als er staat Paulus en Silvanus, dat is Silas. Paulus en Silas die waren bezig met hun tweede zendingsreis. En ze waren bij de zee, bij Troas, toen Paulus dat gezicht kreeg. Kom over in Macedonië en help ons. En Paulus ervaarde daar de stem van de Heere God in. En zij besloten de zee over te steken naar Europa. En zo kwam tijdens die tweede zendingsreis van Paulus en Silas, kwam het woord voor het eerst in Europa terecht. En de eerste stad waar zij aankwamen, dat was de stad Filippi. En daarover kun je lezen in Handelingen 16. Daar gebeurden wonderen, maar tegelijkertijd moet je zeggen, Paulus en Silas hadden het daar niet gemakkelijk. Ze kwamen daar in de gevangenis terecht, maar God zorgde voor een bijzondere uitredding. Toen zij in die gevangenis zaten, braken daar op een bepaald moment plotseling die gevangenismuur. En u kent die geschiedenis, de stokbewaarder kwam tot geloof. Maar Paulus en Silas, ze werden in die stad gestenigd. En toen ze vrij kwamen, toen werd hen vriendelijk gevraagd om te vertrekken. Ze hadden het daar in Filippi niet makkelijk gehad. U kunt dat lezen in Handelingen 16. En vervolgens besloten zij verder te reizen en toen kwamen zij terecht in de stad Thessalonica. Dus ze kwamen voor het eerst in Europa, eerst in Filippi en vervolgens kwamen zij in Thessalonica terecht. In Thessalonica preekte Paulus 3 sabbaten in de synagoge om daar de Joden te overtuigen dat de Heer Jezus de Messias is. Maar de Joden namen zijn prediking niet aan. Wat wel gebeurde, Paulus sprak blijkbaar niet alleen tot de Joden, maar ook tot de heidenen, is dat veel heidenen in die stad Thessalonica tot geloof kwamen. Maar die Joden accepteerden dat niet, die werden eigenlijk jaloers, kun je zeggen. Met als gevolg dat er al heel snel een enorme christenvervolging in die stad op gang kwam. Dus Paulus was daar, sommigen denken dat Paulus maar 3 weken in Thessalonica geweest is. Andere mensen denken iets langer. Maar hooguit een paar maanden. God deed wonderen in die stad. Maar binnen de kortste keren kwam in die stad een enorme vervolging eigenlijk op gang. Paulus reist dan verder. Ik heb gezegd, waarschijnlijk is hij daar maar heel kort geweest. Hij is daar heel kort geweest. Sommigen zeggen 3 weken, andere mensen zeggen iets langer. Maar Paulus is vervolgens verder gereisd naar Athene. En vervolgens naar Korinthe. Maar toen ze in Athene waren, toen dacht Paulus terug aan de Thessalonicenzen. En zijn vraag was in zijn hart, hoe zal het met ze gaan? Paulus zag mensen die door zijn bediening tot geloof waren gekomen als zijn kinderen. En Paulus zat ermee. Die mensen, zij hadden het woord van de Heere aangenomen, maar hadden direct te maken gekregen met enorme verdrukkingen eigenlijk. En Paulus en Silas, ze waren weggegaan en Paulus zat met de vraag, hoe zal het met ze gaan? En Paulus, hij wilde terugreizen naar Thessalonica, om daar de gemeente te bezoeken. Maar hij schrijft dan in deze brief, de Satan heeft dat ons verhinderd. En wat doet Paulus dan? Hij zendt Timotheus naar de stad Thessalonica. Hij moet daar polshoogte gaan nemen, kun je zeggen. En al snel keert Timotheus dan terug bij Paulus met een enorm positief bericht. En dat kun je lezen in hoofdstuk 3, de versen 6 en 7. Daar lees ik in het woord van de Heere. Maar als Timotheus nu van uw lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om u lieden, zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Paulus kreeg een goed bericht van Timotheus en daar was hij heel blij mee, dankbaar om. En wat doet Paulus dan? Dan pakt hij zijn pen en hij schrijft deze brief aan de Thessalonicenzen. En dus deze brief is gericht aan een nog heel jonge gemeente. En waarom is dat dan belangrijk om te weten? Hierom denk ik, de dingen die we hier vinden, horen bij alle christenen. Er zijn brieven van Paulus die best moeilijk zijn. En je zou kunnen denken dat het zo is. En ik denk dat je dat mag zeggen. Als je langer op de weg bent als christen, de Heer, als Petrus dat zegt in zijn brief, dat we zouden moeten opwassen in de genade van de Heere God, dan betekent dat dat we steeds meer oog krijgen voor de dingen die ons uit genade geschonken zijn. En dan moeten je ogen steeds verder voor open gaan. En dat heeft te maken met opwassen in de genade, kun je zeggen. Maar wat we hier lezen, dit hoort al bij mensen die net tot geloof gekomen zijn. En juist ook dat tiende vers. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, de welken hij uit de doden verwekt heeft. We zouden kunnen denken, als het daarover gaat, het echt verwachten van de Heere Jezus Christus, het uitzien naar zijn komst. Dat hoort bij een gevorderde christen. En dat is dus niet zo. En daarom vind ik het zo belangrijk dat deze brief gericht is aan zo'n jonge gemeente. En Paulus dankt daar voor de Thessalonicenzen. Dat kun je lezen in vers 2. Wij danken God altijd over u allen. U wordt gedachtig zijnde in onze gebeden. Zonder ophouden. Gedenkende het werk uw geloofs. En de arbeid der liefde. En de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus. Het gaat er over geloof, over hoop en over liefde. En je kunt zeggen, geloof, hoop en liefde hadden in hun leven heel concreet gestalte gekregen. En je zou over dit hoofdstuk heel veel kunnen zeggen, maar ik wil juist naar het laatste vers en naar hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Dus daarom zeg ik maar een paar dingen hierover. Maar Paulus uit in dit hoofdstuk ook dat het zo was dat overal over het geloof van de Thessalonicenzen gesproken werd. Hij dankt de Heere God voor de Thessalonicenzen en hij zegt het hier in dit eerste hoofdstuk. Overal wordt over jullie geloof, over jullie toewijding gesproken. En dan zou je kunnen denken, en dan ga ik verder, maar dat betekent dat dan dat die Thessalonicenzen er een soort van al waren dan of zo. Hij dankt voor de Thessalonicenzen, hij prijst zo ongeveer. Is dat wel juist? Waren ze er dan? Maar als je dan even verder kijkt naar hoofdstuk 3, het tiende vers bijvoorbeeld. Dan zegt Paulus daar nacht en dag zeer overvloediglijk biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. En dat lees je ook in 4 vers 10. He, want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen, maar wij vermanen u broeders dat gij meer overvloedig wordt in de liefde. Dus met andere woorden, Paulus, hij was blij om wat hij hoorde, absoluut. En tegelijkertijd geeft hij ook aan, ja, een christen is er natuurlijk nooit. Een christen is er hier op aarde uiteindelijk nooit. Paulus zegt dat ook in de Filippenzenbrief. Hij jaagt naar de volmaaktheid, hij jaagt naar de gelijkvormigheid aan de Heer Jezus Christus. En tegelijkertijd zegt hij niet dat ik het al reden heb of al reden volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar of ik ook grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Maar als Paulus dat dan zegt in dat eerste hoofdstuk, overal wordt over jullie geloof verkondigd. Dan zegt hij ook, ja, wat er over die Thessalonicenzen gezegd werd. En dat staat dus in het negende vers. Want zij zelven verkondigen van ons hoedanig een ingang wij tot u hebben. En hoe gij tot God bekeerd zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is één. Dat is één. Nou ja, daar ga ik heel weinig over zeggen, want daar zou je ook een hele preek over kunnen houden. Maar als je even denkt hoe dat ging. Wij kunnen wel eens denken, als het gaat over evangelisatie in Nederland, hoe lastig is dat? Hoe moet je de mensen nu bereiken? Mensen zijn soms zo dicht voor het woord van de Heere God. Maar Paulus kwam daar in Thessalonica terecht en die mensen hadden nog nooit over Jezus gehoord. Daar kwamen drie buitenlandse mannen in Europa, in Griekenland, en begonnen over de Heere Jezus te vertellen. En al die mensen hadden hun afgoden. Diende de afgoden. Maar het woord deed daar in Thessalonica zoveel kracht. Dat zegt hij ook in het vijfde en in het zesde vers. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in de kracht van de Heilige Geest. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Ontzettend wonder natuurlijk. En die mensen, nogmaals, hadden hun afgoden, dienden hun afgoden. En daar komen drie Joodse mannen en praten over de Heere Jezus Christus. Over dat hij gestorven is en begraven, maar opgewekt is door zijn vader. Dat hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En die mensen komen tot geloof. Je kunt dat in Handelingen 17 ook heel mooi lezen. Als de mensen daar boos worden op Paulus en Silas. Dan beschuldigen zij Paulus ervan en Silas ervan dat zij verkondigden dat er een andere koning is. Dat moet je maar nalezen. Dus dat was de prediking van de apostel Paulus daar geweest. Hij had verteld natuurlijk over de Heer Jezus. Over zijn lijden. Over zijn werk aan het kruis. Maar ook verteld dat hij met eer en met heerlijkheid gekroond is. Dat hij koning is. Dat hij nu zit aan de rechterhand van zijn vader, maar straks zal terugkeren met de wolken van de hemel. En die mensen waren tot geloof gekomen. En vervolgens werd over hen gezegd, deze mensen zijn tot God bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Dat woordje bekering daar is 180 graden omdraaien. Deze mensen waren 180 graden omgedraaid. Zij stonden met hun neus richting de wereld en de duivel. En nu stonden zij met hun neus richting de Heere God. Om hem te dienen. Dat is een enorm ding. Nou goed, daar zou je langer op in kunnen gaan. Maar dat is wel een vraag die ook aan ons gesteld mag worden natuurlijk. Ja, als het gaat over, als we de Heere Jezus Christus mogen kennen, heb je de Heere Jezus lief gekregen in je leven. Hij heeft zijn leven voor je gegeven, hij heeft je zonde uitgeboet. Maar geldt ook voor u, geldt ook voor jou dat je 180 graden omgedraaid bent. Hè? Dat je in je leven ja, niet meer de duivel dient, de wereld dient, maar dat je de Heere God dient. En dat je de Heere Jezus dient. En vervolgens staat er dan, en om zijn zoon, en daar wil ik alle nadruk op leggen in deze preek, uit de hemelen te verwachten. En wat ik wonderlijk vind is dat daar staat dat zij bekeerd waren. Ja, dus om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus dan is het een van de doelen van onze bekering. Dat we de Heere Jezus Christus gaan verwachten. En waarom zou dat zo zijn, denkt u? Een van de doelen van onze bekering is dat we de Heere Jezus gaan verwachten. Waarom zou dat zo zijn? En ik denk dat je dat kunt begrijpen. Hè, als je ziet dat het in deze brief heel vaak gaat over de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Dan denk ik bijvoorbeeld aan hoofdstuk 2 vers 19. Waar Paulus spreekt over onze Heere Jezus Christus in zijn toekomst. Dan denk ik aan 3 vers 13, waar Paulus spreekt over de toekomst van onze Heere Jezus Christus. En dat komt nog een keer voor in het vierde hoofdstuk, in hoofdstuk 4, het 15e vers over de toekomst des Heren. De toekomst van onze Heere Jezus Christus. Als het gaat over de wederkomst van de Heere Jezus, dan hebben we het over zijn toekomst. Dan hebben we het over zijn toekomst, dan hebben we het over zijn dag. Zo kun je het eigenlijk zeggen. Je zou dat kunnen vergelijken, hè? Als twee mensen bijvoorbeeld 40 jaar getrouwd zijn en ze vieren hun jubileum, hè, voor hun kinderen, hun familie enzovoort enzovoort. Ja, dan is dat hun dag, hè, van dat stel, hè, dat zoveel jaar getrouwd is. En ze hopen en verwachten, hè, dat degenen die uitgenodigd worden, dat ze ook uitzien, naar die dag. En dat ze niet ja, die uitnodigingskaart ja, snel naast zich neerleggen en misschien pas op het laatste moment nog even snel een cadeautje kopen of wat dan ook. Nee, het is hun dag en ze verwachten min of meer natuurlijk, hè, dat degenen die bij hen horen, dat degenen die ze uitnodigen ook uitzien naar die dag. En zo kun je denk ik zien. Het gaat over de toekomst van onze Heere Jezus Christus. En waarom over zijn toekomst dan? En dat kun je denk ik begrijpen. Ja, als je ziet dat de Heere Jezus, hij gaf zijn leven. Niet alleen om u te verlossen van uw zonden. En dat is een heel belangrijk ding. Ja, als we denken aan, ja, waar gaat het nu om in het christelijk geloof? De Heere Jezus, hij is gestorven voor onze zonden. En dat is heel belangrijk. Maar het is nog veel meer. Het is nog veel meer, kun je zeggen. Als Petrus zegt, hij heeft al onze zonden in zijn lichaam gedragen in het hout. He, dan bedenken we he, dat de Heere Jezus ja, met onze zonden hing ja, aan het hout. Om al die zonden stuk voor stuk uit te boeten. Maar als Paulus zegt in 2 Korinthe 5 dat de Heere Jezus tot zonde werd gemaakt. Of in Galaten 3 vers 13 hè, dat hij een vloek geworden is. Ja, dat gaat eigenlijk nog verder, kun je zeggen. Je kunt zeggen al de vloek van God ja, die het gevolg was ja, van de zondeval is op de Heere Jezus Christus terecht gekomen. Ik geloof dat na de zondeval, dat je kunt zeggen dat de wereld ja, in zekere zin in de handen van de duivel kwam. En natuurlijk moet je dan altijd blijven zeggen, altijd heeft de Heere het laatste woord gehouden. En maar sinds de zondeval heeft Satan ja, een zeker recht op deze wereld. Hij kon tegen de Heere Jezus zeggen, al deze koninkrijken zijn van mij. En de Heere Jezus bestreed dat niet. Satan is de overste, de baas van deze wereld, zegt de Heer Jezus zelf 3 keer. Satan is de god van deze eeuw. En je hoeft maar om je heen te kijken. Je kunt dat zien. Je kunt dat zien dat Satan zoveel zeggenschap heeft in deze wereld. Maar toen de Heer Jezus stierf, heb ik gezegd, was al de vloek op hem. U kent dat bekende gedeelte in Openbaring 5 over die boekrol. Dat het helemaal stil in de hemel wordt. Hè, als die vraag gesteld wordt, wie is het waard om die boekrol te openen? En niemand zegt wat. En dan ineens zegt iemand, de leeuw uit Juda's stam. Hij. En dan draait Johannes zich om, zo stel ik me dat voor. En hij verwacht een leeuw te zien, maar wat ziet hij? Hij ziet een lam met de keel zojuist doorgesneden. Die boekrol is daar eigenlijk het eigendomsdocument van deze aarde. De vraag is daar eigenlijk, wie is het waard om deze aarde in bezit te nemen? En het antwoord, de leeuw uit Juda's stam. Maar waarom? Omdat hij gestorven is. En hij stierf niet alleen om ons te verlossen van onze zonden. Maar hij stierf ook om de kop van Satan te vermorzelen. Want al de vloek was op hem. Al de vloek heeft hij gedragen. En zo heeft hij de kop van Satan vermorzeld. En daarom mogen we zeker weten, toen de Heer Jezus gestorven was. Je kunt dat lezen in Filippenzen 2. Maar God heeft hem uitermate verhoogd. En een naam gegeven die boven alle naam is. En in zijn naam zal alle knie zich buigen. Dat is onvoorstelbaar. Maar de Heer Jezus, dat wil ik daarmee zeggen. Omdat hij gestorven is, heeft hij het recht om deze aarde in bezit te nemen. En hoe zal dat straks zijn? Hij zal straks zijn koninkrijk vestigen op deze aarde. In Handelingen wordt ergens gesproken over de wederherstelling van alle dingen. Alle dingen zullen hersteld worden. En zo had God het van meet af aan in gedachten gehad, kun je zeggen. Dat kun je lezen in Efeze 1. Want God was van plan alles onder één hoofd te vergaderen. Namelijk onder zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo had God dat bedoeld. De Heer Jezus Christus. Over alles gesteld. En vele broeders en zusters om hem heen. Je leest dat in de Bijbel. De Heer Jezus zegt, zoals ik nu gezeten ben met mijn Vader in zijn troon, zullen jullie straks zitten met mij in mijn troon. Jullie zullen met mij regeren. Jullie zullen met mij regeren. Maar de Heer Jezus zal de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Hij zal voor altijd in het middelpunt staan. Maar als je dat eens bedenkt. Ik sprak dus over zijn toekomst. Waarom zijn toekomst? Hij gaf zijn leven. Ook om deze aarde los te rukken eigenlijk uit de klauwen van Satan. En straks komt de dag dat hij zal verschijnen met de wolken van de hemel. Samen met al degenen die hem lief gekregen hebben. En dat hij deze aarde in bezit zal nemen. En dat alle dingen hersteld zullen worden. En als er dan staat dat we bekeerd zijn. Om zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Dan zou je kunnen zeggen, als je de Heer hebt lief gekregen. En als je bekeerd bent, dan heb je de Heer lief gekregen. Als je tot geloof gekomen bent, als je de Heer Jezus mag kennen en mag weten, mijn zonden zijn vergeven, dan kan het niet anders, dan heb je de Heer lief. En als je hem lief hebt gekregen, dan kan het ook niet anders, dan zie je uit naar zijn dag, naar zijn toekomst. Dan zie je uit naar waar hij naar uitziet. Ik vind het zo mooi dat je dat kunt zeggen. Wij worden geroepen om uit te zien naar die dag. Maar de Bijbel laat ook zien dat de kinderen van God in de hemel die gestorven zijn ook uitzien naar die dag. Iedere dag. En nog veel meer dan wij, maar zij zien uit naar die dag. Want zij zullen niet zonder ons, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, de volmaaktheid bereiken. Zij zien uit naar die dag. Maar van de Heere Jezus kun je precies hetzelfde zeggen. Er staat in de Bijbel dat de Heere God tegen hem zegt, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik je vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. In Openbaring 3 spreekt de Heere Jezus over het woord mijner volharding. Maar kijk in Openbaring 3, mijner met een hoofdletter. Dat betekent dat de Heere Jezus ook volhardt in het uitzien naar die dag. Van zijn verschijning op de wolken van de hemel. Wat een dag zal dat zijn. Hij zal verschijnen met al zijn heiligen. Met al degenen die hem hebben liefgekregen. Hij zal verschijnen met ons. Als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En hij zal zijn koninkrijk op deze aarde vestigen. En je kunt dat je nu niet voorstellen. In deze wereld is zoveel ellende, zoveel verdriet. Maar straks zal alles hersteld worden. Straks zal alles zijn hoe God het bedoeld had. En de Heere Jezus als de Zoon des Mensen, hij zal in het middelpunt staan. En zullen we daar niet naar verlangen als kinderen van God. Nu goed, het zou goed zijn om daar eens over na te denken. Kunt u de Heere Jezus verwachten? Die vraag zou ik ook willen stellen vanavond. Na 2000 jaar is dat misschien helemaal niet gemakkelijk. We zijn er zo gewend aan geraakt dat het ene geslacht komt en het andere geslacht gaat. En toch zie je dat telkens in de Bijbel, dat het echt hoort bij het leven van een christen. En daarom heb ik gezegd, we moeten beseffen dat deze brief gericht is aan een heel jonge gemeente. En ik zie ook dat Paulus zelf, als ik denk aan hoofdstuk 4, het 15e vers, dat Paulus zelf leefde in die verwachting. Als hij zegt, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Paulus zegt daar gewoon, wij zullen de wederkomst van de Heren nog meemaken. Wij zullen niet sterven, maar wij zullen zijn komst meemaken. Dat was zijn verwachting. En dat moet ook onze verwachting zijn. Ik heb gezegd, uit liefde voor de Heere God, uit liefde voor de Heere Jezus Christus, want het gaat om zijn toekomst. En tegelijkertijd zou ik willen zeggen vanavond, het is ook zo belangrijk voor uw leven als christen hier op aarde. Ik denk aan wat ik lees in 1 Johannes 2 vers 28, waar Johannes schrijft, en u kinderkens blijft in hem. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij door hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Je hebt veel van die teksten. Je kunt ook blijven bij 1 Thessalonicenzen 3, het 13e vers. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. De vraag is dan eigenlijk, als de Heer Jezus terugkomt, hoe zal hij je vinden? Een christen wil dan niet met het schaamrood op zijn gezicht staan. Een christen verlangt om dan onberispelijk gevonden te worden. En daarom, als je de wederkomst van de Heer kunt verwachten, dan heeft dat een effect op je leven, kun je zeggen. Je leven gaat er dan toch anders uitzien. Want misschien is hij er morgen al, of overmorgen. En hij heeft gezegd, zie, ik kom spoedig. Ik kom spoedig. En dat woord, zegt Petrus in zijn brief, staat nog steeds overeind. En ook al is het zo dat er al 2000 jaar verstreken zijn, dat betekent eigenlijk alleen maar dat we 2000 jaar dichterbij zijn. En de schrift maakt zo duidelijk, als we hem niet verwachten, dan zullen we straks door de dag van de Heere overvallen worden, als door een dief in de nacht. Zie naar hem uit. Verwacht hem. Dat strekt tot zijn eer. Maar als ik het simpel zeg, het is ook goed voor uw leven als christen. Het heeft zoveel effect op uw leven. Mensen die ergens toch verwachten. De kans is veel groter dat er toch een keer de lichamelijke dood moet sterven. Hebben dikwijls toch hele andere prioriteiten. Als je echt kunt geloven. En als je het niet kunt geloven. Bid de Heere dat je ogen ervoor open gaan. Dat je hem actief mag verwachten. Maar wat zou je doen wat zou je morgen gaan doen als de Heere Jezus morgenavond of laten we zeggen volgende week terugkomt? Wat zouden dan je prioriteiten zijn? En als we belijden iedere zondag van waar hij zou komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat betekent eigenlijk voor ons, ooit zal het eens zover zijn. Ja, nogmaals, je leven gaat er dan anders uitzien. Je gaat je veel meer richten op de dingen die voorbij gaan, op aardse dingen enzovoort. Maar als je kunt geloven, misschien is hij er volgende week al. En je kijkt dan om je heen naar je kinderen, naar je vrienden, naar je familie, naar je naasten. Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor u? En daarom zo mooi, deze mensen... Ja, leefde helemaal met de wederkomst. En dan moet je bedenken. Er staat in het zesde vers. Die woorden heb ik net even snel gelezen. Maar zij hadden het woord van de Heere aangenomen. In vele verdrukking. En met blijdschap van de Heilige Geest. En dat is een mooi iets. Want je zou zeggen, het moet toch een van de twee zijn. In vele verdrukking, ja, of met veel blijdschap. Maar blijkbaar kunnen die twee samengaan. Als je die situatie nog eens voorstelt. Hè, die mensen waren net tot geloof gekomen. Kwamen ook tot geloof toen die verdrukking al was begonnen. Hè, toen die vervolgingen al waren begonnen. En toch namen zij het woord met blijdschap aan. In veel verdrukking en met blijdschap van de Heilige Geest. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Wat zou daarop uw antwoord zijn? En wat dan zo belangrijk is, en dan wijs ik weer op Handelingen 17. Hè, wat de prediking van de apostel was. De Heere Jezus, hij is zaligmaker. Maar hij is ook koning. Daarom kregen ze die beschuldiging. Zij verkondigen dat er een andere koning is. Maar dat geloofden ze vast. En hij zat nu aan de rechterhand van zijn vader. Maar binnenkort zou hij terugkomen. En dan zal alles anders worden. Dat was hun geloof. Dat was hun geloof. En daarom, ja, die verdrukkingen waren er. Dat lijden was er. Maar, ja, er zit een man aan Gods rechterhand. Die straks zal terugkomen. En straks zijn koninkrijk op deze aarde zal vestigen. En de Heer Jezus heeft gezegd, jullie zullen straks stralen als de zon. In het koninkrijk van mijn vader. En dan veranderen de dingen. Laat ik kort iets mogen zeggen. Over 1 Thessalonicenzen 4. En 1 Thessalonicenzen 5. Want die vraag. Hè, onder, of tenminste wat Paulus daar beschrijft. Vanaf het 13e vers. Onderstreept eigenlijk wat ik gezegd heb. Er staat daar in het 13e vers. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt. Van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Wat was het punt? Die mensen die verwachten de wederkomst van de Heer. Maar toen stierven sommige broeders en zusters. En toen dachten zij, nou gaan zij dat niet meer meemaken. Nou maken zij dat bijzondere. En dan kun je zien, dat was een jonge gemeente. Ze hadden de Heer vurig lief. Er was veel geloof. En ze verwachten maar er was ook nog veel onkunde. En zij verwachten de wederkomst en die broeders en zusters stierven. En ze dachten, ja, hoe zit het nu met die broeders en zusters? En dan zegt Paulus, daar zulke mooie dingen. Maar dat laat weer zien hoezeer het echt waar is. Ze leefden met die gedachte. En ik geloof dat de boodschap van de Bijbel is. In welke tijd we ook leven, we moeten hiermee leven. Een christen verwacht niet zijn dood, ook al ben je 70. Als je ernstig ziek geworden bent, dan snap ik, dan liggen die dingen anders. Maar een christen verwacht niet zijn dood, maar hij verwacht zijn meester in heerlijkheid op de wolken van de hemel. En zij die boven zijn, hetzelfde. Absoluut. En dat zie je daar. En dan zegt Paulus schitterende dingen daar. En nogmaals, in veel verdrukking hadden ze het woord aangenomen. En dan gaat Paulus beschrijven hoe het zal gaan, hè, met de wederkomst. Want indien wij geloven, zegt hij in vers 14, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. En dat gaat hij dan uitleggen. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met een bevelend roepen, staat er. En met de stem van de aartsengel. En met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Wat Paulus eigenlijk zegt, weet je wat jullie moeten begrijpen straks. Ja, is ineens dat moment daar dat de Heere, ja, dat de Heere bevelend zal roepen. Met een bevelend roepen zal hij neerdalen uit de hemel, de Heere Jezus Christus. En met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods. Kijk, hier ja, is het een koning, kun je zeggen, die neerdaalt. Het is niet zozeer het beeld van de bruidegom, maar een koning die neerdaalt. Hè, met een bevelend roepen. En met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods. In 1 Korinthe 15 wordt gesproken over de laatste bazuin. Daar is het de laatste bazuin. En dan moet je denken ja, aan hoe dat ging in het Romeinse leger. De eerste bazuin, dat betekende klaarmaken. Jullie moeten je klaarmaken. De tweede bazuin betekende ja, in het gelid opstellen, je opstellen. En de derde bazuin betekende voorwaarts mars. Daar komt dat lied vandaan, mijn uitspraak Engels is erg slecht. Maar oh, when the saints go marching in. Dat is het beeld eigenlijk en dat zegt Paulus. Straks zal het zover zijn. En dan daalt de Heere neer ja, met een bevelend roepen. En dan klinkt die laatste bazuin. En dan zullen de gelovigen die in Christus gestorven zijn opstaan met een verheerlijk lichaam. En vervolgens zullen wij, die levend overgebleven zijn, in een punt des tijds veranderd worden, ook een verheerlijk lichaam ontvangen. En op dat moment zullen alle gelovigen van alle tijden en plaatsen een moment op aarde zijn. En met een verheerlijk lichaam zullen wij allemaal de Heere tegemoet gaan in de lucht. Eerst degenen die in Christus ontslapen waren en vervolgens wij. En vervolgens zullen wij altijd met de Heere wezen. Om tegen die gemeente te zeggen, kijk en dan is de strijd voorbij. Als de Heere komt met een bevelend roepen, dan betekent dat. En nu, hé, jullie hebben een strijd moeten strijden hier op aarde. En nu is die strijd definitief voorbij. En we zullen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Om dan voor altijd met de Heere te wezen. Dat is zoiets enorm. De gelovigen van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament. Al de gelovigen en wij, zegt Paulus. En laten wij dat ook gewoon zo mogen zeggen. Zij die gestorven zijn en wij, want wij gaan niet sterven. We gaan zijn komst meemaken. Of niet? Dat zou toch heerlijk zijn. Dan nog een paar woorden over die eerste verse van hoofdstuk 5. Dan zegt de schrift dan maar van de tijden en de gelegenheden. En daar sluit ik dan mee af. Want dat vat ook wel een beetje samen wat ik gezegd heb. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijft. Ja, als het gaat over het moment, wanneer het precies zal gebeuren, dat zullen we nooit kunnen zeggen. Maar onze verwachting moet zijn dat hij eraan staat te komen, heb ik gezegd, maar daarom zegt Paulus, hè, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Maar dat vers wordt toch vaak verkeerd uitgelegd. En als we heel snel zeggen de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Je moet rekenen, dat beeld dat zegt, een dief komt altijd onverwachts en komt altijd ongewenst. En dat laat al zien, zo hoort het voor ons niet te zijn. En dat maakt de schrift ook duidelijk. En voor de wereld en ook voor christenen die slapen, zal de dag des Heren komen als een dief in de nacht. En dat zal verschrikkelijk zijn voor de goddelozen. Want de toorn van God, de woede van God zal over hen komen en tot in alle eeuwigheid. Maar het zal ook heel naar zijn. Ja, voor die gelovigen die sliepen. Die sliepen. Die hem niet verwachten. Het zal voor hen een pijnlijke dag zijn. Ze zullen, zoals de schrift dat zegt, met het schaamrood op hun gezicht staan. De schrift zegt, we zullen straks voor altijd met de Heere wezen. En dan zegt er een lied, als ik daar straks 10.000 jaar ben, helder schijnend als de zon, dan heb ik nog evenveel jaren als toen ik net begon. Dat gaat nooit meer voorbij. Paulus zegt op een andere plaats, wij weten dat als we hem zullen zien, dat we hem gelijk zullen wezen. We zullen hem zien zoals hij is, zegt hij, en we zullen hem gelijk wezen. En dan zegt hij vervolgens ook, als je dat weet, dat we straks hem gelijk zullen wezen. We zullen hem gelijkvormig gemaakt worden, we zullen zijn heerlijkheid uitstralen. Als je dat weet, dan ben je daar als christen mee bezig. En eigenlijk, zegt Johannes, die deze hoop heeft, reinigt zichzelf. Je bent daarmee bezig, Heer, als dat het doel van u met mijn leven is, Heere, dan wil ik dat nu al. En dan jaag ik ernaar of ik ook grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Absoluut. En dat bedoel ik. Op het moment als je met deze dingen helemaal niet bezig bent. Je zonden zijn vergeven. Je bent er. Je bent een kind van God. En dat moet iedere keer weer vernieuwd worden. En dat is eigenlijk alles. Ja, dan gaat het eigenlijk niet goed. Die christenen, ze zijn bezig met aardse dingen, misschien ook met, aards is niet per se zondig in de Bijbel, hè? Maar dat zijn wel dingen die voorbij gaan. Wereldse dingen zijn zondig. Maar christenen kunnen bezig zijn met wereldse dingen, met aardse, en ik zou allemaal voorbeelden kunnen noemen. Je kan je een raar voorbeeld noemen. Maar er zijn zat christenen die dat doen. Die zitten boer zoekt vrouw te kijken en dan ineens is het zover. En hoe ziet die gezicht er dan vervolgens uit? Zo, die zit. Dat is goed om over na te denken. En zo zou ik nog veel meer voorbeelden kunnen. Je kunt heel veel dingen die je gewoon moet doen. Een christen moet zijn tuin doen, moet naar zijn werk gaan, noem het maar op. Maar er zijn ook genoeg christenen die heel dikwijls bezig zijn met dingen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. En daar heb ik het over. Maar dat hoef ik denk ik niet verder uit te leggen. En dat lees je hier zo duidelijk, want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij, dat zijn dus hier de goddelozen, zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Er zijn mensen die willen zeggen van ja, al die dingen die er gebeuren, oorlogen, corona, dat zijn barensweeën en die worden steeds meer, maar dat klopt echt niet. De Heer Jezus zegt, je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen en al die dingen betekenen het einde niet. Maar wat de Heer hier zegt, is dit, die mensen zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Ze zullen nergens rekening mee houden. En plotseling worden ze overvallen door de barensweeën. En dan is het te laat, want dan giet God zijn oordeel over hen uit. Maar, zegt hij, gij broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. U bent niet van de duisternis, u hoort bij de dag, jullie zijn zonen van het licht. Als het goed is, hoort deze dag jullie niet als een dief te overvallen. En hoe kun je dat verklaren? Ja, door wat ik gezegd heb. Een christen ziet als het goed is dagelijks uit naar de verschijning van de Heer Jezus. Hij verwacht hem. En als je hem verwacht, dan zul je absoluut niet door deze dag overvallen worden. Als die dag dan aanbreekt, En de Heer Jezus daar verschijnt, hè, met een bevelend roepen. Hè, dan zullen wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan hè, zoals we gezongen hebben, maar het vrome volk en u verheugt zal eindelijk een wens verkrijgen. Wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En vervolgens zal het waar zijn wat je kunt lezen in het eerste hoofdstuk van 2 Thessalonicenzen. Dat de Heer God zijn toorn, zijn woede zal uitschieten over al degenen. Over al degenen die nooit het evangelie hebben willen gehoorzamen. Als het gaat over de gelovigen, dan moet ik misschien nog zeggen, dan eindig ik. Maar ook zij hè, die hem niet verwacht hebben. Hè, zij die de Heer wel lief hadden, hè, maar hem niet verwacht hebben. Hè, zij die misschien veel te aards geleefd hebben en noem het maar op. Hè, ook zij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht, uiteraard. Hè, want er zijn trouwe christenen en er zijn minder trouwe christenen. Zo mag je dat best zeggen. Maar wat je hier wel voelt in deze brief, de klem. Besef wel, het gaat om de Heer Jezus. Het gaat over zijn toekomst. Over de toekomst van hem die jouw leven kocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Zie uit naar zijn dag. En naar het moment dat je straks voor altijd met hem mag zijn. Voor alle gelovigen zal dit een heerlijke dag zijn. Maar de oproep is, zie ook uit naar deze dag. Iedere dag. Amen. We gaan zingen 119 vers 62. Mijn ogen zijn bezweken rood geschreid in het uitzien naar die dag met heet verlangen naar uw hel. 119 vers 62. Aan het einde van deze dienst mogen we weer komen tot u om u te danken voor wat u wilde geven. Wat mooi is het, Heere, dat deze jonge gemeente daar zo mee bezig was. En dat u laat zien in uw woord, Heere, ja, wat onze verwachting mag en moet zijn. Wat is het grote, Heere, om te mogen weten. Heer Jezus, dat u ja, alle macht heeft gekregen in hemel en op aarde. Maar dat u zit aan de rechterhand van uw Vader. En dat u wachtende bent tot het moment daar is. U wacht. De gelovigen boven wachten En wij wachten. En niet een lijdelijk wachten. Maar we mogen actief uitzien, Heere, naar die grote dag. Laat het zo zijn. Uw woord laat dat zo mooi zien, Heere. Wat straks heel de aarde bedekt met uw heerlijkheid. Alle pijn, alle verdriet voor altijd voorbij. Geen lijden meer, geen verdrukking meer. Maar u zult alle tranen van de ogen afwissen. We zien uit, Heere, naar die dag. Zegen het woord, Heere, breng het in onze harten. En als er zijn, Heere, die denken misschien, en voor mij is dat niet. Want uw woord is er helder over, het oordeel komt over de goddelozen. Uw woede, uw toorn. Wat is het groot om te lezen in uw woord, Heere, dat Petrus zegt, er is eigenlijk maar één reden. En het heeft niet te maken met die oorlog of die geruchten, allemaal niet. Maar er is eigenlijk maar één reden waarom de Heere nog niet is teruggekomen. Omdat hij langmoedig is over ons. Omdat hij nog bezig is met het redden van mensen. En dat betekent, Heere, dat we welkom zijn bij u. En dat is zo groot. En tegelijkertijd zien we uit, Heere, naar het moment. Dat het zover is. Dat de laatste is toegebracht. Zegen het woord, Heere. Vergeef het verkeerde. Ga met ons mee naar huis. En dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De slotzang is: O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? 42, vers 3. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u vrede.